Ik wil eerst een paar versen met u lezen uit het Bijbelboek Efeze, de brief van Paulus aan Efeze en wel uit Efeze 6. En dat is een heel bekend gedeelte, denk ik, voor u. Het gaat over de geestelijke wapenrusting. Broeder Alexander zal straks lezen uit Richteren 7. Dat gaat ook over een strijd en een wapenrusting. Maar van mensen die dachten dat ze het allemaal zelf wel konden, wel, dat doet ons denken aan de geestelijke strijd. Daar gaat Efeze over. En daaruit blijkt ook dat we die geestelijke strijd niet alleen kunnen en ook niet alleen hoeven, maar dat we een machtige Heer hebben die ons daarin helpt. Paulus zegt dan in Efeze 6 vers 10 tegen de gemeente in Efeze het volgende. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Tot zover de lezing van dit stukje. U moet het thuis maar verder lezen. Dit stukje is denk ik actueler dan ooit in onze tijd. Want die geestelijke strijd die zien we aan alle kanten om ons heen. Die zien we in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Die zien we in de wereld om ons heen. Er is een geestelijke strijd gaande tegen de gemeente van Christus. Tegen ons als zijn kinderen. Maar we weten ook van de overwinning die er is in de Heer Jezus Christus. En dat doet ons verlangen naar zijn terugkomst. Als hij als opperheer, als heer zal regeren.
Het is goed om in uw midden te zijn vanochtend opnieuw. En vanochtend willen we verder gaan luisteren naar Richteren. En dan denkt u misschien alweer Richteren. Ik hoor alleen maar Richteren als u komt preken. Maar ik geloof dat het goed is dat we met elkaar door zo'n Bijbelboek heen gaan. En al weet ik wel, dan zit er best veel tijd tussen. Het ene moment en het andere moment. Maar toch geloof ik dat het goed is om door een Bijbelboek heen te preken. En waarom? Om de lijn te zien die ook hier heel duidelijk in Richteren ons eigenlijk wordt voorgesteld. Maar ook te zien dat het eigenlijk zo actueel is. Het is het Oude Testament, lange, lange tijd geleden geschreven. Maar juist vandaag de dag nog zo ontzettend actueel. En dat is heel Gods woord en we zullen dat hoop ik ook vanochtend weer ontdekken als we gaan luisteren met elkaar naar Richteren. En dat willen we dan vanochtend gaan doen vanuit Richteren hoofdstuk 7. Richteren hoofdstuk 7. En we willen dat eerst met elkaar gaan lezen. En het trof mij dat als ik kijk naar het thema van de preek, en daar staat boven de preek heb ik gezet eer voor de Heere, dat we daar vanochtend ook mee begonnen toen we zongen uit lied 21 van Johannes de Heer. We zongen daar ere zij aan hem, wiens liefde ons bevrijdt van elke smet. Ere zij aan hem, die zondaars in de rij van koningen zet. Ja, dat is iets wat we hier ook vanochtend vanuit dit gedeelte van Gods woord mogen horen. Laten we eerst met elkaar gaan lezen uit Richteren hoofdstuk 7. Daar lezen we uit Gods woord, wat onfeilbaar is en betrouwbaar, wat foutloos is, het volgende. Toen stond Jerubbaal, dat is Gideon, vroeg op met al het volk dat bij hem was. Zij sloegen hun kamp op bij de bron Harod, terwijl het kamp van Midian ten noorden van hem lag, achter de heuvel Moreh in het dal. En de Heere zei tegen Gideon, het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. Wel nu, roep toch ten aanhoren van het volk. Laat wie bevreesd is en beeft terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead haasten. Toen keerde er uit het volk 22.000 man terug, zodat er 10.000 overbleven. Daarop zei de Heere tegen Gideon, het volk is nog te talrijk, laat hen afdalen naar het water, daar zal ik hen voor u uitzuiveren. Zo zal het gebeuren, van wie ik tegen u zal zeggen, deze mag met u optrekken, die mag met u optrekken. Maar al degene van wie ik zal zeggen, deze mag niet met u optrekken, die mag niet mee optrekken. En hij liet het volk afdalen naar het water. Toen zei de Heere tegen Gideon, iedereen die het water met zijn tong oplikt zoals een hond likt, die moet u apart zetten. En iedereen die zich op zijn knieën bukt om te drinken, eveneens. Het aantal van hen die met hun hand het water naar de mond brachten om het op te likken, was 300 man. Maar heel de rest van het volk had zich op hun knieën gebukt om water te drinken. Toen zei de Heere tegen Gideon, door de 300 man die gelikt hebben, zal ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk weggaan, ieder naar zijn woonplaats. Zij namen de proviant van het volk en hun bazuinen met zich mee, maar al de overige mannen van Israël liet hij gaan, ieder naar zijn tenten. De 300 man hield hij echter bij zich, en het kamp van Midian lag beneden hem in het dal. En het gebeurde in diezelfde nacht, dat de Heere tegen hem zei, tegen Gideon, sta op, daal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. Bent u echter nog te bevreesd om af te dalen, daalt u dan met Pura, uw knecht, af naar het kamp. En dan zult u horen waar zij over spreken, en daarna zult u moed vatten en naar het kamp afdalen. Vervolgens daalde hij met zijn knecht Pura af tot aan de rand van de strijdmacht die zich in het kamp bevond. En Midian en Amalek en al de mensen van het oosten lagen in het dal zo talrijk als sprinkhanen. En hun kamelen waren ontelbaar, zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. Toen Gideon daar aankwam, zie, toen was er een man die zijn metgezel een droom aan het vertellen was. Hij zei, zie, ik heb een droom gehad en zie, een geroosterd gerstebrood rolde het kamp van Midian binnen. Het kwam tot bij de tent, sloeg het tegenaan, zodat die omviel en keerde hem ondersteboven. En daar lag de tent. En zijn metgezel antwoordde en zei, dat is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëlitische man Joas. God heeft Midian en heel dit kamp in zijn hand gegeven. En het gebeurde, toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en zei, sta op, want de Heere heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven. Toen verdeelde hij de 300 man in 3 groepen en gaf iedereen een bazuin en lege kruiken in de hand, met fakkels binnen in de kruiken. En hij zei tegen hen, kijk naar mij en doe net zo. En zie, als ik aan de rand van het kamp ben gekomen, dan moet het zo zijn dat u doet zoals ik doe. Als ik op de bazuin blaas, ik en alle die bij mij zijn, dan moet u ook op de bazuin blazen, rondom heel het kamp en zeggen, voor de Heere en voor Gideon. Zo kwam Gideon met de 100 mannen die bij hem waren, bij de rand van het kamp. Het was aan het begin van de middelste nachtwaken, net nadat zij de wacht weer hadden opgesteld. Toen bliezen zij op de bazuinen en sloegen de kruiken die in hun hand waren in stukken. Zo bliezen de 3 groepen op de bazuinen en braken de kruiken. En met hun linkerhand hielden zij de fakkels vast en met hun rechterhand de bazuinen, om daarop te blazen. En zij riepen het zwaard van de Heere en van Gideon. En zij stonden rondom het kamp, ieder op zijn plaats. Toen ging heel het kamp op de loop. Ze schreeuwden het uit en vluchtten weg. Toen de 300 op de bazuinen bliezen, richtte de Heere het zwaard van de een tegen de ander en dat in heel het kamp. En het leger vluchtte naar Bet-Sitta in de richting van Zerera tot aan de oever van Abel-Mehola boven Tabaat. Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen, uit Naftali, uit Aser en uit heel Manasse, en zij joegen Midian achterna. Ook stuurde Gideon boden door heel het bergland van Ephraim om te zeggen, Daal af, Midian tegemoet, en ontneem hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Bet-Bara en de Jordaan. Zo werden alle mannen van Efraïm bijeengeroepen, en zij ontnamen hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Bet-Bara en de Jordaan. Vervolgens namen zij twee vorsten van Midian gevangen, Oreb en Zeeb. Zij doden Oreb op de rots Oreb, en Zeeb doden zij in de perskuip van Zeeb. En zij achtervolgden Midian en brachten de hoofden van Oreb en Zeeb over de Jordaan bij Gideon. Amen. Tot zover het woord van God. Vanochtend hoofdstuk 7 vanuit het boek Richteren. In hoofdstuk 6, het voorgaande hoofdstuk, het is alweer een hele tijd geleden dat we daarover gehoord hebben, dat ik daaruit gepreekt heb hier in uw midden, maar u kunt het misschien nog eens voor uzelf lezen. Daar had de Heere tegen Gideon gesproken. En de Heere had tegen Gideon gezegd: de Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon, hij had zijn vragen gehad. Ja, Gideon, hij kreeg de zekerheid waar hij om vroeg. Vanuit hoofdstuk 6 weten we van het vlees en de ongezuurde broden, die werden verteerd door de engel van de Heere. De Heere had duidelijk tot Gideon gesproken. Maar toch, het was nog steeds niet genoeg geweest voor Gideon. Voordat de verlossing kwam van de Midianieten en de Amalekieten en de mensen uit het oosten, diende er orde op zaken te worden gesteld. Vanuit het voorgaande hoofdstuk weten we dat Baal en Astarte, dat was de gewijde paal die naast Baal stond, die moesten worden vernietigd. De afgoden die moesten worden weggedaan. En Astarte, die houten paal, die werd als brandhout gebruikt voor het offer dat Gideon moest maken van de jonge stier. God had Gideon laten weten wat hij moest doen. Gideon, hij had gevraagd om een bevestiging keer op keer. Het ontbrak hem aan geloof. Zijn geloof was zwak. Maar God in zijn oneindige genade bevestigde keer op keer deze zwakke dienaar. Hij was zo geduldig met de zwakheid van Gideon. God, als het ware, hij boog zich voorover naar zijn dienstknecht en hij sprak zelfs tweemaal door het teken van dat wollen vacht op de dorsvloer. Een bekende geschiedenis. U weet het vast nog wel. De eerste keer was het vacht droog, de volgende keer nat. Net aan de zon, moet ik goed kijken wat ik zeg. De tweede keer was het vacht droog en het land nat. En dat was heel bijzonder, want een wollen vacht neemt vocht op. En het hele land was nat van de dauw. En dat wollen vacht was droog. Een teken wat God aan Gideon gaf. Maar het was nog steeds niet genoeg. Gideon, hij had zijn twijfels. Maar God verzekerde Gideon dat hij Israël zou verlossen uit die hand van Gideon. Uit de hand van de Midianieten, sorry. God toonde Gideon wie hij is in de manier waarop hij steeds weer met Gideon sprak. En het hing gelukkig niet van Gideon af. Of van zijn geloof. Vanochtend komen we in hoofdstuk 7 aan. En opnieuw zullen we zien vanuit hoofdstuk 7 dat het niet gaat om Gideon, dat het zelfs niet gaat om die 300 mannen, dat kleine legertje die bij hem waren, maar dat het gaat om de eer en om de heerlijkheid van God. En ik heb daarom boven de preek geschreven: eer voor de Heere, eer voor Yahweh, zouden we kunnen zeggen. Zijn eigen naam staat daar, de naam van de Heere God. En ik heb daarbij drie punten vanuit onze tekst die we gelezen hebben uit het hoofdstuk. In de eerste plaats zullen we zien dat de eer voor de Heere is in de voorbereiding van de strijd. De eer voor de Heere in de voorbereiding van de strijd. God had duidelijk gemaakt dat hij Israël zou verlossen door de hand van Gideon. En hier in hoofdstuk 7 zullen we horen hoe Israël verlost wordt. We lazen in vers 1. Toen stond Jerubbaal, dat is Gideon, vroeg op met al het volk dat bij hem was. Ze sloegen hun kamp op bij de bron Harod, terwijl het kamp van Midian ten noorden van hem lag, achter de heuvel Moreh in het dal. Nou weten we, vanuit hoofdstuk 6, vers 32, dat de vader van Gideon, dat was Joas, Gideon de naam Jerub-Baal had gegeven. En die naam Jerub-Baal betekende zoveel als Baal moet het maar voor zichzelf opnemen tegen Gideon. Gideon had immers het altaar van Baal afgebroken, weet u wel. Jerub-Baal was als het ware een uitdaging voor Baal. Laat Baal zijn eigen aanbidders, de Midianieten, maar beschermen als hij kan. Gideon en het volk dat bij hem was, zij sloegen hun kamp op bij de bron Harod. Nou kunnen we daar heel gemakkelijk overheen lezen, denken dat is gewoon een naam. Maar die naam Harod, die is afgeleid van het werkwoord dat beven betekent. We zouden kunnen zeggen, Harod was de bron van de bevenden. En dat gaan we zo terugzien. En dan gaat de Heere God tot Gideon spreken. En dan zegt de Heere God tot Gideon, Gideon, het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. Moeten we eigenlijk eens kijken wat hier gebeurt. Gideon was bevreesd. Hij heeft meerdere keren de Heere om een bevestiging gevraagd. En nou is er een leger bij Gideon van 32.000 man. En nou zegt de Heere tegen Gideon, Gideon, het is te veel. Zo gaan we de strijd niet aan. 32.000 man moesten vechten tegen een leger van 135.000. Dat getal, dat blijkt uit hoofdstuk 8, vers 10. Het waren 135.000 man totaal. Maar die 32.000 man, zoals ik zei, was te veel volgens de regels van de Heere, de God van Israël. En Gideon moest nu ten aanhoren van het volk zeggen, laat wie bevreesd is en beeft terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead haasten. Ja, daar hebben we het. De bevenden, weet u nog, Harod, de bron van de bevenden. De bevenden hadden hun kamp opgeslagen bij de bron Harod. Waarvan de naam is afgeleid, zoals ik zei, van het woord beven. Nu was het zo, en het is goed om te weten, dat de militaire wetten die te vinden zijn in de boeken van Mozes, het toestonden dat er uitzonderingen werden gehanteerd voor mensen die vreesden. Wat kun je immers met mannen die vrezen? Daar kan je de strijd niet mee aangaan. Nou had Mozes gezegd, deze mannen hoeven niet mee de strijd in. En dat vinden we in Deuteronomium hoofdstuk 20 vers 8. Daar staat, wie is de man die bevreesd is en week van hart? Laat hij weggaan en naar zijn huis terugkeren, opdat het hart van zijn broeders niet smelt, zoals zijn hart. Met andere woorden, dat hij niet zijn broeders meeneemt in die angst die hij kent. Gideon riep het uit. Laat wie bevreesd is, terugkeren. 10.000 man bleef over. En 22.000 man was bevreesd en keerde terug. Als we dan even een rekensommetje maken, dan betekent het dat er nog steeds 10.000 man overbleef tegen 135.000 vijanden, Midianieten. Wat denkt u daarvan? 10.000 tegen 135.000. De bevenden, ze konden terugkeren. Maar in de ogen van de Heere waren het nog steeds te veel mannen. God is aan het werk hier. En hij laat ons zien dat de eer voor hem is in de voorbereiding van de strijd. Deze groep van 10.000 mannen, zoals ik zei, het is nog steeds een te grote groep. Te veel mannen om de Midianieten over te geven in de handen van de Israëlieten. Want het gevaar bleef dat Israël zich nog steeds zou beroemen op zichzelf. Met andere woorden, wij hebben het gedaan. Wij hebben de Midianieten verslagen. Nee, zegt de Heere, het is te veel. En nou komt er nog een kaalslag. De bevenden, ze zijn teruggekeerd en nu worden degenen die drinken getest. We lezen dat iedereen die het water met zijn tong oplikt, zoals een hond likt, die moet u apart zetten, Gideon. En iedereen die zich op de knieën bukt om te drinken, eveneens. En we hebben gelezen dat het aantal van hen die met hun hand het water naar de mond brachten om het op te likken, 300 man waren. Maar de rest ging op hun knieën bij het water. En ze namen de tijd om rustig te drinken. Er waren van die 10.000 mannen 300 die het water oplikten vanuit hun hand. En er waren dus nog 9.700 knielers. En nu was het precies bij die 300 man, dat kleine groepje, die het water oplikte vanuit hun hand, dat de Heere Israël wilde verlossen en de Midianieten in de hand van Gideon wilde geven. Gemeente, wij zouden toch nooit op dat idee zijn gekomen? Hoe kan je het verzinnen? Met 300 man tegen een leger van 135.000 man. Dat betekent dat tegen iedere man van Gideon 450 Midianieten stonden. Dat is 1 op 450. Gideon, hij had al moeite om God te vertrouwen met een leger van 32.000 man. En nu liet de Heere er nog maar 300 voor hem over. Ja, Gideon, hij moest zijn vrees en ten diepste zijn kleingeloof overwinnen. Hij moest het aan de Heere overlaten. En dat is het punt. De eer is voor de Heere, nog voordat er werd gevochten. U ziet, God heeft helemaal geen machtig leger nodig hoor, om te overwinnen. De Heere is niet afhankelijk van mankracht. Er is voor Israël in ieder geval geen eer te behalen. Van een machtig leger was immers geen sprake meer. Maar het is door zijn hand dat hij redt. Dat wordt heel duidelijk uit dit gedeelte. Nou zijn er sommige commentaren die aangeven dat de mannen die op hun knieën gingen en de tijd namen om te drinken, degene waren die niet geschikt waren voor de strijd. En degene die likten waren degene die waakzaam waren, omdat ze hun ogen op de vijand gericht zouden houden. Maar onze tekst zegt daar niets over. En er is zelfs geen hint in de tekst. En daarom moeten we voorzichtig zijn met dit soort aannames. Omdat als we de nadruk leggen op die 300 mannen, die de zogenaamde helden zijn, we het punt van vers 2 missen. Want wat zegt vers 2? Dat Israël zich op zichzelf zou kunnen beroemen. En dat was nou juist wat niet moest. Nee, Israël moest alleen nog maar roemen in de Heere. De eer is voor hem. De Heere gebruikte de drinktest heel eenvoudig om het aantal mannen van Gideons leger te verminderen. De Heere zal de eer krijgen, omdat hij Israël zal verlossen van de Midianieten. Door de hand van Gideon, ja. Deze man die zwak was in zichzelf. En de Israëlieten, maar wij ook, moeten leren dat we het niet van onze eigen kracht verwachten moeten. Van onze eigen inspanningen, van onze eigen methode. We moeten eenvoudig leren om de Heere te vertrouwen. Maar hoe moeilijk kan dat zijn? Gideon is een voorbeeld. Hij vond het ook niet eenvoudig. En de Heere had hem zoveel tekenen gegeven. En wat zo duidelijk wordt hier met dat kleine aantal mensen, die 300 mannen, dat is eigenlijk hetzelfde wat we de apostel Paulus horen zeggen in 2 Korinthe 12 vers 9. Weet u wat daar staat? Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ja, onze verlossing is van de Heere. Precies hetzelfde als de verlossing van de Israëlieten was. En dit staat zo haaks op wat wij horen vandaag de dag in onze samenleving, in de wereld waarin we leven. Alles dat vandaag telt, zijn aantallen en kracht. Maar Gods wegen zijn veel hoger dan de wegen van mensen. Gideons geschiedenis bewijst dat zo duidelijk. Dat wanneer wij de minste zijn, God de grootste is. Zonder hem kunnen wij immers niets doen. En dat brengt ons op de knieën. En daarmee ontvangt God alle eer. Maar de eer voor de Heere, die is niet alleen in de voorbereiding van de strijd. Want zijn eer is er ook in het heetst van de strijd. En dat zullen we gaan zien onder ons tweede punt vanochtend. We hebben eerst gezien de eer van de Heer in de voorbereiding van de strijd. Die 300 mannen. De eer was voor de Heer. Maar nu gaan we zien dat de eer van de Heer ook is in het heetst van de strijd. We zien dat in de versen 9 tot en met 15. Vers 9 zegt: en het gebeurde in diezelfde nacht dat de Heer tegen hem zei, tegen Gideon: sta op, daal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. Bent u echter nog te bevreesd om af te dalen, daalt u dan met Pura uw knecht af naar het kamp. In deze verse laat God zijn genade opnieuw aan Gideon zien. Zoals we al eerder hadden gehoord, Gideon, hij was echt geen man van staal. Gideon was zwak in zichzelf, net zoals Israël was. God had tegen Gideon gezegd dat hij met hem was. God had Gideon zekerheid gegeven en hem zelfs opnieuw ervan verzekerd dat God met hem was. Weet u, God weet precies wie wij zijn. Dat we zwak zijn in onszelf van nature. Hij weet precies wat u en wat ik nodig hebben. God toont opnieuw hier in vers 10 zijn genade aan Gideon door Pura aan te wijzen om met Gideon mee te gaan. De eer is voor de Heere. De Heere regelt het. Pura, Gideon, neem hem maar mee. En als je nog te bevreesd bent, neem hem mee. Je zult horen waarover ze spreken. En daarna zult u moed vatten. Zien we hoe barmhartig en hoe goed de Heere voor Gideon is? Gideon hoefde niet alleen te gaan. De Heere wist dat Gideon nog steeds bevreesd was. En de Heere zei: Gideon, neem Pura maar mee, je knecht. God kent Gideon door en door. En hij weet inderdaad precies wat Gideon nodig heeft. God had al tegen Gideon gezegd dat hij Midian in zijn hand zou geven. God wist precies wat het probleem was van Gideon. Gideon was bevreesd. Maar God neemt het initiatief hier in deze verse. Het is niet langer Gideon die vraagt om een teken. Nee, hier komt God Gideon tegemoet aan de nood van Gideon. En God laat opnieuw aan Gideon zijn genade zien. Zo is hoe de Heere werkt. Hij komt ons tegemoet wanneer wij vrezen en zwak zijn, zodat Hij aan zijn eer komt. Hij komt ons tegemoet in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Wanneer wij voor Hem buigen en wanneer wij onze zonden belijden en op Hem vertrouwen en Hem vragen om zijn hulp, dan zal Hij ook ons bemoedigen en genade schenken en ons laten zien dat Hem alle eer toekomt. Ja, Hij hoort ons hulpgeroep en Hij kent onze noden. Dat is wat de Heere deed met Gideon. Hij sprak met Gideon: Gideon, als je nou nog te bevreesd bent, man, neem dan Pura je knecht maar mee. Denk aan zijn belofte, Gideon. Vers 9 zegt: want ik heb het in uw hand gegeven. Ik heb Midian in uw hand gegeven. Wat we hier kunnen leren is dit. Immers zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen. Tot verheerlijking van God door ons. Wat God belooft in zijn woord, dat zal hij doen. En weet u, daarom is het voor ons zo belangrijk om dat woord te kennen, om zijn beloften te kennen, zodat we de God van de belofte zullen vertrouwen. Gideon moest het leren. Maar laten we eerlijk zijn, wij moeten het ook leren. Ja, God, hij kwam Gideon tegemoet in zijn nood en hij gaf Gideon al inzicht in de overwinning die hij zou gaan behalen. God zorgde ervoor dat Gideon zou horen waarover ze in het kamp van de vijand spraken. En dan lezen we dat Gideon met zijn knecht Pura naar het kamp afdaalt. En dat Midian en Amalek en al de mensen van het oosten in het dal lagen, beneden. zo talrijk als sprinkhanen. Nou, een sprinkhanenplaag, u heeft het vast wel eens gezien, die beelden, verwoestend. Als dat gebeurt, er blijft niets over. Geen groen blaadje aan boom of struik. Nou, zo was Midian, zo was Amalek, zo waren de mensen van het oosten. Zoveel. Opnieuw lezen we hier een vergelijking, zoals ik zei, met sprinkhanen. We komen dat meer tegen in het boek Richteren. En die sprinkhanen, die zijn zo enorm veel, ze vernietigen alles. Maar God werkt hier op een bijzondere manier, waarbij hij voorziet in de nood van Gideon. En hij gebruikt nota bene de vijand van Gideon om Gideon gerust te stellen. Gideon, hij kon ongezien bij het kamp van de vijand komen en hij kwam daar met Pura op het moment dat een man een droom aan het vertellen was aan zijn metgezel. We hebben dat gelezen in vers 13. En deze Midianitische man wordt door God gebruikt en ook zijn metgezel die de droom verklaart. En die droom die ging over een geroosterd gerstebrood dat het kamp van Midian binnenrolde en tegen de tent aansloeg, zodat die tent omviel en de tent ondersteboven keerde. Dat is heel bijzonder. Want God gebruikt namelijk de vijand van Israël om zijn knecht Gideon te bemoedigen. Ik zei al, de eer is voor de Heere in de voorbereiding van de strijd, maar ook in het heetst van de strijd. Want als we vers 12 op ons in laten werken, dan lijkt het allemaal een onmogelijke situatie. Maar niet voor de God van Israël hoor. Hij is soeverein. Hij staat erboven. God gebruikt een privégesprek tussen twee Midianieten, de vijanden van Gods volk, om Gideon te bemoedigen. Vers 14 zegt, en zijn metgezel antwoordde en zei, dat is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëlitische man Joas. God heeft Midian en heel dit kamp in zijn hand gegeven. Gideon ontving Gods genadige zorg door middel van een droom die werd uitgelegd door die ene Midianiet aan die andere Midianiet. Gideon was in staat om die uitleg te horen met zijn eigen oren. Het was als een profetie die vervuld zou worden. Het was als een boodschap van hoop voor Gideon. De Heere weet immers wat voor maaksel wij zijn. En blijft bedenken dat wij stof zijn. God weet dat wij zwak zijn in onszelf. En hij weet dat u en ik, dat we tijden van moeite kennen in ons leven. Maar niet alleen in tijden van moeite is de Heere nabij. Maar de Heere is nabij ieder moment van ons leven. En broeders en zusters, dat mag ons bemoedigen. Het is God die genadig zorgt voor ons, zodat Hij alleen alle eer zal ontvangen. De Heere is erbij. Ook als we misschien van de week naar het ziekenhuis moeten, zoals we vanochtend gehoord hebben. De Heere gaat mee. Ja, God zal Israël verlossen, ook deze keer, maar niet door een machtig leger. Nee, weet u nog? 300 man. God gebruikt Gideon. Vers 15 zegt en het gebeurde. Toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog, hij keerde terug naar het kamp van Israël en zei, sta op, want de Heere heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven. Eerst kwam Gideon tot aanbidding, zodat de Heere de eer zou ontvangen. En we zien dat de strijd zich nu gaat toespitsen. Er is nog niet eens fysiek gevochten. Maar we kunnen wel zeggen dat er sprake was van een geestelijke strijd voor Gideon. Die hele aanloop naar die ware strijd, die werkelijke strijd, was voor Gideon al een geestelijke strijd. Hij was bevreesd, maar God overwint die vrees. En die geestelijke strijd, zouden we kunnen zeggen, dat was het zwaarst voor Gideon. Herkent u dat in uw eigen leven? Die geestelijke strijd, die was het heetst van de strijd. Maar God krijgt opnieuw de eer. Ja, nu is Gideon klaar. Hij is gereed om de strijd fysiek aan te gaan met 300 man tegen een leger van 135.000. Waarom? Heel eenvoudig. Omdat God aan zijn zijde staat. Dit zal zeker tot overwinning leiden. Nu was het niet meer moeilijk voor Gideon. En daar gaan we over nadenken bij ons derde, ons laatste punt. De eer is voor de Heere in de overwinning van de strijd. We hebben gezien, de eer is voor de Heere in het begin van de strijd, in het heetst van de strijd, maar ook in de overwinning van de strijd. Ja, die strijd moest geleverd worden. Maar eigenlijk zouden we kunnen zeggen, was die overwinning al behaald, toch? Gideon hoefde eenvoudigweg alleen maar Gods bevel te gehoorzamen. Gideon moest laten zien dat hij op God vertrouwde. Dat God de Midianieten in zijn hand zou geven. En dan lezen we dat toen verdeelde hij die 300 man in 3 groepen en gaf iedereen een bazuin en lege kruiken in de hand met fakkels binnen in de kruiken. Gideon, hij was afhankelijk van de Heere God, iedere stap die hij zette. Ja, het werd Gideon niet ineens gegeven. Gideon moest verder gaan in de kracht van God, vertrouwend op hem, stap voor stap. En Gideon moest doen wat God had gezegd. Zien we dat ook niet vaak in ons eigen leven? Stap voor stap wandelen met de Heere, doen wat hij zegt, vertrouwen op hem. Wordt ons niet ineens zomaar alles gegeven. Maar de Heere vraagt dat we hem vertrouwen. Zo mogen ook wij op hem vertrouwen. We moeten de Heere zelfs leren vertrouwen. Op deze manier zullen we gaan inzien dat namelijk de eer voor de Heere ook wordt behaald in de overwinning van de strijd. Hij kan zijn overwinning, het kan zijn overwinning over dagelijkse strijd die we in ons leven meemaken. Strijd tegen een bepaalde zonde in ons leven. Tegen ons eigen hart of tegen de wereld. Vertrouwen op hem. Hem gehoorzamen. Dat geeft overwinning. En Gideon, ja, nu gaat hij het voorbeeld geven voor het leger van die 300 mannen dat bij hem was overgebleven. Lees maar mee in vers 17. Kijk naar mij, zegt Gideon, en doe net zo. Met andere woorden, doe mij maar na. Nou, hoe moeilijk kan het zijn? Dat zeggen we ook tegen kleine kinderen. Doe papa of mama maar na. Doe opa of oma maar na. Dan geven we hen een voorbeeld. Nou, zo doet Gideon het ook. Zo gaat hij om met die 300 man. Kijk naar mij en doe net zo. En zie, als ik aan de rand van het kamp ben gekomen, dan moet het zo zijn dat u doet zoals ik doe. Als ik op de bazuin blaas, en ik allen die bij mij zijn, dan moet u ook op de bazuin blazen. Rondom heel het kamp. En zeggen, voor de Heere en voor Gideon. Nu nam Gideon zijn rol als leider in. En hij had een briljant plan. Maar bedenk dat God met Gideon was. Bedenk dat de eer voor de Heere is. En bedenk dat Gideon zwak was in zichzelf. Het plan dat Gideon had, was door God ingegeven. Omdat de eer voor de Heere is. Het was een goddelijk plan. Heeft u gezien wat de wapens van dat leger van die 300 mannen zijn? Trompetten, kruiken en fakkels. Er kwamen geen zwaarden aan te pas. De groep mannen, ze vertrokken. Ze kwamen bij de rand van het kamp aan het begin van de middelste nachtwaken, lazen we. Dat tijdstip, dat was het meest kwetsbare moment om de vijand aan te vallen. Waarom nou? Omdat de wachters slaperig konden zijn en minder oplettend voor mogelijk gevaar. Dat kamp van Midian lag in de vallei. En Gideon en zijn mannen, zij bevonden zich op de heuvels rondom. Ze waren in 3 groepen verdeeld. Dat waren mogelijk 3 groepen van elk 100 man. En toen Gideon op de bazuin blies, deden alle mannen hem na. 300 man bliezen tegelijk op de bazuin en braken de kruiken. Denkt u eens in wat de Midianieten daar ervaarden. Van verschillende kanten rondom het kamp, op de heuvels, hoorden ze bazuingeschal. 300 mannen. 300 mannen die hun kruiken braken. En ze zagen het licht van 300 fakkels. De 300 mannen, ze riepen het uit. Het zwaard van de Heere en van Gideon. Maar dat was helemaal geen zwaard. Weet u wat we dit, hoe we dit noemen? Psychologische oorlogsvoering. Die Midianieten die dachten dat ze werden aangevallen door een machtig leger. Het was namelijk gebruikelijk dat alleen de legeraanvoerders op de bazuin bliezen. Dat was gebruikelijk. De legeraanvoerder blies op de bazuin. Hier waren het 300 mannen die op de bazuin bliezen. Dat moest dan wel een machtig groot leger betekenen, toch? En als gevolg hiervan ging heel het kamp op de loop. Er was geschreeuw, er was verwarring, complete chaos. En de spot was dat geen van de aanvallers een zwaard droeg. De enige zware zwaarden waren in de hand van de vijand. En wat deden ze ermee? Ze begonnen elkaar te doden. Ja, de Midianieten werden wakker uit hun slaap en zagen elkaar als vijand aan. Ze begonnen elkaar te doden. Het grote leger werd gebruikt tegen zichzelf. En we lezen dan dat het leger vluchtte tot aan de oever van Abel Mehola. En dat was richting de Jordaan. Ze probeerden zo de woestijn in te komen, weg te vluchten. Maar de eer is voor de Heere in de overwinning van de strijd. Het is niet door de kracht van Gideon en zijn mannen dat de overwinning kwam. Maar het was door de machtige hand van God dat de Midianieten werden vernietigd. We lazen dat ook stuurde Gideon boden door heel het bergland van Ephraim om te zeggen, daal af Midian tegemoet en ontneem hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Betbara en de Jordaan. De mannen van Ephraim namen de twee vorsten van Midian gevangen, Oreb en Zeeb, en doodden hem. Oreb betekent raaf en Zeeb betekent wolf. De bijdrage van de mannen van Ephraim aan de overwinning op Midian werd herdacht door middel van de namen die zij gaven aan die plaatsen waar de vorsten van Midian werden gedood. De rots Oreb en de perskuip van Zeeb. Het waren herinneringen. Zo kon men zich later herinneren wat hier gebeurd was. De machten die vijandig zijn tegenover God, ze worden vernietigd. Het is God die regeert. Hij is soeverein. De eer is voor de Heere. Spreuken 8 vers 15 zegt dit. Door mij regeren koningen. Verordenen vorsten gerechtigheid. Door mij heersen vorsten en edelen alle rechters op aarde. Hier in dit hoofdstuk leren we dat het werk van God niet wordt volbracht bij kracht of door geweld, maar door zijn geest. God werkt op manieren waaraan wij nooit zouden hebben gedacht om aan zijn eer te komen. Maar onze vraag kan zijn, hoe kunnen wij nou als gelovigen vandaag de dag, in deze tijd, God de eer geven? En het antwoord is, wanneer we roemen in het kruis van Christus, dan geven we onze Heer Jezus Christus alle eer voor de overwinning die Hij behaald heeft voor zijn kinderen. Galaten 6 vers 14 zegt het, maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Het leger was klein, 300 man. Maar deze 300 man, ze werden gebruikt als een instrument in Gods hand. Wilt u gebruikt worden als een instrument in Gods hand? Niet voor uw eigen eer hoor, maar dat de Heere alle eer krijgt. Wilt u gebruikt worden voor de opbouw van de gemeente? Ja, het is God die bouwt. Hij bouwt zijn gemeente, maar hij bouwt door middel van mensen die instrumenten mogen zijn in zijn handen, zoals Gideon was. Ja, de Heere, hij vroeg van Gideon om de strijd aan te gaan. Zelfs toen Gideon vreesde. Maar wat we hier gezien hebben in dit hoofdstuk, was dat God was met Gideon. Gideon moest eenvoudig gehoorzamen, doen wat de Heere zei. Hij moest met dat kleine groepje mannen gaan en doen wat de Heere hem had opgedragen. Maar op wat voor machtige manier zorgde de Heere voor zijn volk? De eer is voor de Heere. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we als antwoord op de prediking gaan zingen het lied uit Johannes de Heer. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. En volgens mij, als ik het goed heb, is dat nummer 96 uit de bundel van Johannes de Heer. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser.